Geliefde gemeente, wij vatten het verband uit Handelingen 2 samen in het laatste gedeelte van vers 12. Handelingen 2, het laatste gedeelte van vers 12, daar spreekt het woord des Heren: wat wil toch dit zijn? Tot zover. Laat ons eerst eens een ogenblik letten op het wonder van de uitstorting van de Heilige Geest. Die Heilige Geest, die was er reeds. Hij is met de Vader en de Zoon eeuwig God. Maar hij was ook reeds werkzaam onder de mensenkinderen. Hij stelde zijn Heilige Geest in het midden van hen. En David riep: neem uw Heilige Geest niet van mij. Het wonder van het Pinksterfeest is dit: dat die Heilige Geest in die oude bedeling wel werkte en telkens weer werkte, maar dat hij in die nieuwe bedeling op het Pinksterfeest als waar zijn woonplaats hier beneden genomen heeft. En dat de Heer Jezus Christus de voorspraak bij de Vader in de hemel is, en de Heilige Geest is gekomen om hier op aarde voorspreker te zijn en verheerlijker van de persoon en van het werk van de Heer Jezus Christus. Daarbij is ook het wonder van het Pinksterfeest dat de Heere zijn heilige evangelie gaat uitbreiden naar alle zijden. En dat de bedding waarin dat water des geestes als het ware stroomde onder het volk Israël, dat die bedding zal overlopen en zich zal uitbreiden over de gehele aarde. Overal waar de geest zal komen, daar zal hij met dat woord werkzaam zijn in de toebrenging van Gods uitverkorenen. Die Heilige Geest, die zal ook in grote wonderen en tekenen komen, zoals beloofd was, en waar we later nog wel nader van iets van hopen te horen. Maar hij zal, zoals een bron zich uitgiet, ja, een bron die opwelt, zo zal hij bij de aanvang krachtig werkzaam zijn. En hij zal krachtig werkzaam blijven, hoewel wij ook in de geschiedenis en in de tijd van ons eigen leven kunnen bemerken dat je daarin ook een eb en een vloed hebt. Er zijn tijden van grote dodigheid en kilheid. Er zijn tijden waarin de Heilige Geest krachtig woont en werkt in zijn kerk en onder de mensenkinderen. Wat is nou eigenlijk het wonder? Waarom is het een wonder dat die Heilige Geest op zo'n wonderlijke wijze zo is uitgestort? Daarom is het een wonder, omdat wij midden in de dood liggen met onze kinderen. Omdat wij zo midden in de dood liggen, dat wij kinderen des toorns zijn, gelijk ook de anderen. Omdat er geen stem en geen opmerking gevonden wordt bij het vlees naar de levende God. Omdat de tekening uit Ezechiël van Israël van die dagen ook betrekking heeft op alle schepselen, op ons ook. En wat ziet hij dan toch een moedeloos tafereel, als hij daar die vallei vol ziet liggen met dorre doodsbeenderen, en met nadruk staat er dat ze zeer dor waren. Wat een beeld van de geestelijke doodstaat waarin wij en onze kinderen ons bevinden. Dat er nu is niemand, is die vraag, waar is God mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht. Dat we niet kunnen zingen, hoe brandde mijn genegen heen, om Heere voor of in te treden. En hoe moet het waar worden, ja, dat de hemel de wonderen des Heeren zou loven, maar dat de aarde zijn lof zou vermelden. Hoe kan dat ooit waar zijn? En die het weet, die weet het voor zichzelf als hij is onderwezen in het woord van God en ontdekt is aan de dodelijke breuk van eigen hart, van eigen leven, van de breuk die er is tussen God en tussen ons, die weet het, dat hij geen vinger kan verroeren in de geestelijke dingen. Die weet het, dat hij wel wat kan zeggen of lawaai maken, maar het is onmogelijk om tot die levende God in te keren en onze gedachten en zinnen op hem te richten. In dat licht gezien moet je wel zeggen, hoe komt een dood en verloren mens, die daar vijandig dood ligt in zonde en in misdaden, hoe komt zulke mens ooit naar God gekeerd? Hoe komt zulke mens ooit tot de bede, o God, wees mij genadig? Hoe zal zo'n mens ooit eenmaal in Gods paradijs groeien en bloeien tot Gods eer? O, ik heb het menigmaal gezegd, misschien u ook, het kan niet en het kan niet. Die beenderen zijn zo dor, zo van alle levenskracht beroofd, zo onrein ook. De onreinheid van de dood, zo wegwerpelijk, dat ik menigmaal dacht, nee, dat kan nooit, ik kan niet zalig worden. En ik zeg het nou nog, het klinkt raar, maar ik zeg het nu nog, ik kan niet zalig worden. Ik kan alleen zalig gemaakt zijn in het bloed van een ander, in het lijden en sterven en in de opstanding van een ander. Maar ik kan er niet in komen. Het enige is dat God ellendige onder de armen neemt en dat hij ze eeuwig thuis brengt. Want wij, al zouden wij bewust zijn van voor onszelf dat we op de weg gezet zijn, wij komen de weg niet af. Wij stranden onherroepelijk hier of daar. En wij verdrinken in onszelf en in al onze afwijkingen. Hoe nodig is dan de Heilige Geest? En wat is het dan een wonder dat die Heilige Geest zo ruimschoots gekomen is bij de doden, om te willen werken en wonen onder de doden, om ze te leren. En ja, wij sterven duizendmaal eigenlijk, want ons hele leven is geestelijk gezien een sterfproces. Het ene moment staan we recht op onze voeten, zoals dat dochtertje, dat dode kind, dat op haar voeten werd gezet, of zoals de jongeling, jongeling, ik zeg u, sta op. En even later lijkt het wel alsof we weer in dezelfde doodslaap wegzakken. O, als de Heer Jezus geen eeuwige vriend was, zei Bernardi, hoe kwam ik warm door Agors wegen? Hoe kwamen we er ooit doorheen? Pinksterfeest, dat was het feest van de oogst. Van de volle oogst. Want lang daarvoor was het feest van de ongezuurde broden. En dan werden al De eerstelingen werden de Heere aangeboden. Maar 7 weken daarna, dan kwam de tarweoogst en dan werden de broden voor het aangezicht van de Heere gebracht. Men noemde het ook wel het feest van de weken. Pinkster, dat betekent de 50ste. Dus de 50ste dag na paasfeest. Dat was altijd een opgewekt en een blij feest voor de Israëlieten, want de Heere had gezegend. De Heere had het land begeerig gemaakt en grotelijks verrijkt met zijn regen. De Heere had gelegenheid gegeven om de volle oogst in te halen. De Heere had zijn belofte weer vervuld. Zaaiing en oogst zullen niet ophouden. Daarom was het een blij feest. Het feest van God en van het land en van de spijzen die de Heere aan zijn volk gaf. Het was ook algemeen in ere, het Pinksterfeest. En het werd heel, door de Joden gevierd. Maar wat nu? Wat nu? De discipelen en vele anderen, misschien wel een paar honderd, de gemeente die is bij elkaar gegaan, waar weten we niet precies. Je zou op sommige ogenblikken denken aan een of ander groot huis of een zaal bij het tempelcomplex of wat dan ook. Maar daar zijn ze bij elkaar verwachtende. Verwachtende die Heilige Geest. Nou, zij zijn niet als doden of doden. Nee, want ze waren te alle tijd biddend en smekend. En ook in blijdschap, lees je, zijn ze teruggekeerd naar Jeruzalem. Nee, ze zijn nog bezig met elkaar in de gemeenschap, in de verwachting op de vervulling van de belofte. Ze zijn niet eigengereid begonnen. Dat durfden ze ook niet waarschijnlijk. Dat durfden ze niet en dat konden ze niet. Want het zijn van God gekende, maar ook heel gewone mensen, die discipelen. Het waren geen doktoren of professoren, helemaal niet. Ze hadden wel onderwijs gehad 3 jaar lang en daar hadden ze weinig of niets van begrepen. En de Heer heeft hun ogen geopend na zijn opstanding, hun verstand verlicht, dat ze eindelijk eens wat inzicht kregen in dat priesterwerk, dat hoge priesterlijk werk van de Heer Jezus Christus. Zijn lijden en sterven. Maar dan kun je wel tegen die mensen zeggen, jullie moeten evangeliseren. Elke dag kan de laatste zijn voor die en gene. En nou kan het nog. Nee. Zo is het ook weer niet. Want het welbehagen van God gaat door de hand van de Heer Jezus gelukkiglijk voort. Daar is niet dat krampachtige wat in de godsdienst zo'n opgeld doet. Dat gejaagde wat toch uiteindelijk allemaal vleeselijk is. Want er is niemand die 1 mens tot God kan bekeren. Dat kan alleen God de Heilige Geest door zijn woord. Daarom zijn ze niet gaan lopen. Daarom zijn ze niet gaan praten aan de huizen her en der. Maar ze zijn bij elkaar gekomen. En ze hebben iets geproefd en gesmaakt. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. De Heere zal zelf wel zorgen dat de deuren opengaan. De Heere zal zelf wel zorgen dat ze de vrijmoedigheid krijgen om het woord te gaan spreken. De Heere zal zelf wel zorgen dat dat opzien op de mensen, dat angstig opzien tegen de mensen, dat dat van hen weggenomen wordt. Daarvoor hoeven ze nog niet naar een of andere instituut. Om hun angst of vrees kwijt te raken en om wat spreekvaardiger te worden. Nee, zo zijn ze hier nou bij elkaar. En dan wordt het feest of de dagen, het Pinksteren wordt vol. Dat betekent naar de ordening van God. Alles heeft een tijd onder de zon. Ook deze tijd is door God bestemd en die is nu vol geworden. En als de tijd vol geworden is, dan doet de Heer het. Dan doet de Heer het. Dan heeft de Heer opeens ontzettend veel haast. De Heer heeft niet altijd haast als wij haast hebben. Het is wel een pijnlijke ervaring hier op aarde. Dat de Heer toch op zijn eigen tijd komt en niet op onze tijd. Wat zit de mens al te piekeren en te denken? Hij heeft zoveel gevraagd aan de Heer. En de Heer geeft maar geen antwoord. En het kunnen misschien wel heel goede dingen zijn waarom u vraagt. Dingen van geestelijke aard. Of dat de Heer u toch eens dat waarachtig geloof wil schenken. Omdat u het niet ziet. En u merkt daarentegen alleen maar het woelen, het ongelovig woelen en werken. Je kan om beterschap vragen. Voor je kind, voor je broer of je zus. En je denkt dat het goed gaat en opeens is het weer helemaal mis. Ik dacht aan mijn eigen zus die toch ook al zo lang weer in een inrichting is, overspannen. De ene week, oh prima, prima. En dan opeens, dan hoor je weer, het is helemaal niks. Ja, nou er wordt ook om gevraagd, door vaders, moeders, broers, zussen. Het lijkt net alsof de Heer geen antwoord geeft. En dan wordt er gezegd, ja, maar ja, geloof je dat dan ook? Daar sta ik weer met mijn handen in het haar, want ik kan het niet maken. Ze zegt, ja, maar als je nou in het geloof iets van de Heer begeert, dan zal die het u geven. En dan zak je weer terug, vaak ook in je eigen. Dan zeg je, ach Heer, u kan het ook eigenlijk niet doen ook. U kan het wel doen, maar, ach, ik kan het niet bidden, ik kan niet geloven. Ja, en toch hoort de Heer. En op zijn tijd komt hij haastig. Maar het kan wel eens lang duren. Het kan wel eens zo zijn, ja, dat als hij beter wordt, dat het gelijk je sterfdag is. Ja. Je weet toch wel wat ik wel eens verteld heb van dat vrouwtje van mijn overgrootvader en nog verder terug, die de Heer beloofd had, ik zal uw God zijn en uw zaadschot. Ze wist nergens van. Nergens. En een week daarna werd haar man door de Heere terechtgebracht. En zij, ja, die man die werd kerkelijk en zij ging ook mee. Maar verder zei het ze allemaal zo weinig. En ik geloof dat ze al 80 of 90 jaar was, stokoud. En toen zat ze de kachel uit te poken, daar zaten al die as en die slakken en opeens, toen zag ze daar zichzelf. De Heer had het gezegd tegen haar, ik zal uw God zijn en uw zaadschot. En de man die was er een heel leven voor. En zij had zo'n uitgedoofde sintel. En daarvoor dat kacheltje keek de Heer naar haar om. En mocht zij ervaren, zijn goedheid gaat het al te boven. Waarom was het op mij gemunt? Dan zie je, dat wonderlijke, dat kunnen wij niet, ja, wij kunnen niks dwingen. We mogen ook niet dwingen, in de verkeerde zin. God komt toch wel. De tijd wordt vervuld. Maar als de tijd er dan ook is, dan verschiet er haastig uit de hemel een geluid als van een geweldig gedreven wind en vervulde het hele huis waar ze zaten en verdeelde tongen als van vuur op een iegelijk van hen. Ik noem het kort, want Ik wil dit stuk in zijn geheel even overdenken. Dat zijn de tekenen. Het geluid, als van een geweldige gedreven wind. Het is geen wind, maar het lijkt erop. Het is een geluid als van een geweldig gedreven en het waait door het hele huis heen. Een teken. Een teken van majesteit, van kracht, van aandrift, van adem. God ademt eigenlijk, zou je zeggen. De Heilige Geest doorademt, doorwaait het huis. Voor wind en geest worden dezelfde, en adem worden dezelfde woorden gebruikt in het woord van God. De wind blaast waarheen hij wil, dat bekende vers kennen jullie ook wel. Hoort zijn geluid en je weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Maar het teken van de wind is er om ze als het ware te doordringen. Om ze te laten bemerken en ze te doen geloven. Waar God de geest komt, daar is de adem van God. Daar worden zondaren beademd. Daar wordt de hof doorwaaid. Daar blaast de Heilige Geest in zichzelf lichte dorre stoppels. Blaast hij naar Golgotha toe. En dat er staat het gehele huis. Dat betekent, er is geen hoekje waar het geluid niet is. Er is geen tafel waar het geluid niet onder is. In welke plaats van het huis je bevindt. Al was het in de kelder of in de hoek. Maar het hele huis wordt ermee vervuld. Het is van zulke aard, zou je zeggen, dat ja, de deuren moet wel openspringen. En de vensters moeten wel openwaaien. Want het is te groot dan dat het in een huis zou kunnen blijven. Het is te groot, het moet verder weg. De geest zal aankomen. Profeteer tegen de geest, mensenkind, dat er een geest komen tot deze dorre beenderen. Wat een wonder. Dat de Heilige Geest, de komst van die geest, gepaard gaat met een hoorbaar geluid, een teken, om ze aan te gorden met kracht uit der hoogte. Om weg te blazen alle vrees en alle twijfel. En het gaat nog verder, want boven hun hoofden zijn tongen als van vuur en het zat op een ieder van hen. Tongen. Ja, waarom tongen? Vuur. Nou ja, vuur is een aanduiding van het werk van de Heilige Geest. Die na mij komt, zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Het ziet op de kracht, op de reinigende kracht, op de uitbrandende kracht, maar ook op de verlichtende en de verwarmende kracht. Het zijn tongen om daarmee ook aan te duiden. Uw bekwaamheid is uit God. Want wij zijn niet bekwaam om iets te denken als uit onszelf. Maar de bekwaamheid zal van God hun gegeven worden. Ook ambtelijk om zijn getuige te zijn. Overal waar de Heer hen heen zet. Wat een wonder. Een onuitsprekelijk groot wonder. Die Heilige Geest, die derde persoon van het goddelijk wezen. Ja, ik weet, in de prediking staat de Heer Jezus Christus centraal. Want die Heilige Geest heeft, daar heeft Christus van gezegd, die zal mij verkondigen. Die zal het uit het mijne nemen. Hij zal van zichzelf niet spreken, dat is wel waar. Maar als je erbij bepaald mag worden, dan zeg je, hoe groot is dat? Dat stuk van de Heilige Geest, dat de Heer Jezus is op de aarde geweest, 33 jaar. Maar dat die Heilige Geest nou al zoveel eeuwen, dat hij hier zijn woonplaats wilde nemen. En dat bij zulke mensen die wij zijn. dat hij bij die Arabieren en al die volken die je opgenoemd krijgt, dat hij daarbij wil wonen. Dit zijn nog godsdienstige mensen, maar ja, dat is ook niet eenvoudig om een godsdienstig mens te laten buigen voor de Heer Jezus Christus. En om hem in het kruis of bij het kruis te brengen waar die Heer Jezus Christus gehangen heeft. Maar hij zal nog veel verder gaan, die Heilige Geest. Tot zondaren overal waar de Heere wil dat ze in kennis gebracht worden met zijn Zoon. Maar je moet eens indenken dat die lieve Heilige Geest, dat die nou al zo lang bij zulke dwarse, ongelukkige, ongelovige mensen is, dat hij daar in die, je zou zeggen, dat zijn gewoon onbewoonbare huizen waar die Heilige Geest moet komen. En altijd moet hij maar orde scheppen, want het is bij ons van binnen altijd maar een wanordelijke bende. Alles ligt door elkaar. En dat die Heilige Geest in zo'n taai geduld, uit dat offer van Christus, om des Vaders welbehagen en eeuwige liefde, dat die Heilige Geest het wil uithouden bij ons. Dat gaat je verstand zo ver te boven. Je zegt, ja, wat moet die geest daar doen op dat kerkhof, bij die doodsbeenderen waar totaal niks meer te vinden is. Daarom, straks zal de Heilige Geest ook eeuwig de volmaakte lof ontvangen. Dat hij dat heeft willen doen. En dat hij in onze harten wilde inkomen. Altijd trots alles wat wij gedaan hebben aan uitblussen van de Heilige Geest, bedroeven van de Heilige Geest, tegenstaan van de Heilige Geest, dat hij nogthans volgehouden heeft tot het einde toe. Ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En dan gaan ze met andere talen of andere tongen, gaan ze uitspreken, zo mag je het ook lezen, tongen met andere tongen. Ze gaan de grote wonderen van God uitspreken. Het is net alsof er een lucifer bijgehouden is. Bij een bron van licht die nu opeens gaat branden. Het is net alsof er iets over begint te lopen. Ze kunnen niet meer zwijgen. Ze kunnen niet meer. De Heilige Geest, de een staat God hier om te loven en te prijzen en de andere daarom. Het is een wonderbaarlijk gezicht. Je zou zeggen, met wereldse ogen gezien, die mensen zijn niet goed bij hun hoofd. Wat horen we toch allemaal voor geluiden en klanken en talen? Wat is er toch aan de hand? Dat is niet gewoon meer. Ja, maar het is toch een voor. Smaak, een afschaduwing. Hier was het groot, en nog is het in beginsel groot, als de Heer ons een ogenblik boven alles uittrekt, zodat we onszelf vergeten. Maar het is maar een beginsel. Maar weet je waarom het zo groot is? En zo troostrijk. Omdat je proeft er iets in, als straks de deuren opengaan. En de kerk voor eeuwig binnenkomt. Dat zal toch wat zijn, die overrompelende blijdschap en vrolijkheid in de Heere. En de bewustheid dat niets scheiding meer zal kunnen brengen. Geen zonde, geen gedachte die verkeerd is. Niets van dat alles zal meer in het hart kunnen opkomen. Want er zal geen gedachtenis meer zijn van de voorgaande dingen. Hier is het ook al een klein beetje zo. Als die geest zo op hen af en neer daalt en in hun harten komt, dan is er ook geen gedachtenis meer aan de voorgaande dingen. Dan is er blijdschap. Grote blijdschap en verheuging, die zich allereerst richt op de levende God. Wonderlijk, hè? Ze gaan nog niet opeens naar buiten. Maar het eerst richt zich die geest op God, op de grote werken Gods. Die worden geroemd. Wonderlijk. Wonderlijk. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Ja, onder het preken dacht ik, het schiet er zo gedacht als de Heer dat nou nog eens deed. Zo, precies eener. Dan zouden de mensen op straat misschien ook wel stilstaan en zeggen, wat is daar aan de hand? Wat gebeurt daar? Maar ja, zoals ik al zei, de Heilige Geest werkt wel, maar naar en hoe het hem behaagt. Maar daarom kun je wel eens denken, want alles is zo koud, het is in de wereld zo koud en het is in de kerk zo koud vaak. En het is van binnen vaak zo koud. Daar kan er toch wel eens het uitzien zijn. Doorwaai uw hof, dat de specerijen uitvloeien. Mensenwerk, daar schiet je niks mee op. Dat mensen zomaar beginnen van handje klap en halleluja, dat zegt nog niks. Ik heb er wel eens met aandacht naar zitten kijken, maar dan denk ik, ja, het is ook allemaal maar een aangetrokken kleedje, een opgelegd iets. Maar waar de geest des Heren is, oh, en hij komt op zulke wijze, daar gaat iets van uit. Daar wordt God geprezen en verheerlijkt. Ja. Daar staan wij zelfs niet eens meer met onze zaligheid in het middelpunt, want dat is zaligheid. Dat is redding, dat is heil, om eens verlost te worden van een tong die aan ons gehemelte kleeft. Verlost te worden van alles waarmee we toch maar mishagers zijn. Ja, kom Schepper Geest, bezoek uw kerk. Maar ja, nogmaals, zo vat het niet verkeerd op, want de Heilige Geest, ik ben ervan overtuigd, die werkt nog. In het verborgene werkt hij. Maar daarom, hier is het wel goed zichtbaar. Hier is het wel merkbaar. Hier zou je zeggen, men hoort ter vrome tent weer galmen van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen. Gods rechterhand doet grote kracht. De kerk is zo moe geworden. Want de kerk is al zo lang onderweg. De kerk is al zo lang onderweg. En de tijd van zijn verschijning is nog steeds niet gekomen. Maar hij geeft de moede kracht. En hij vermenigvuldigt sterkte dien die geen sterkte hebben. Nou, dan zijn er allerlei mensen in Jeruzalem. Joden. Godvruchtige mannen van al de volken, degene die onder de hemel zijn. Nou, ja, die zijn van alle kanten gekomen, die zijn misschien al wel 7 of 8 weken in Jeruzalem, om de feesten te vieren, paasfeest misschien wel. Er zijn er misschien wel een heleboel bij die ook hebben meegemaakt wat er allemaal gebeurd is. En al de verhalen hebben gehoord, voor zover ze niet persoonlijk aanwezig waren. Godvruchtige mannen, Godvrezende, ja. Maar het wil nog niet zeggen dat ze nou de Heer Jezus kenden. Nee. Wij zouden zeggen, het waren keurige, nette mensen. Die leefden naar de inzettingen en naar de rechten. Maar hoe ze nou rechtvaardig voor God waren, dat zou wel een raadsel geweest zijn. En dat die man van smarten Nou, het lam Gods was dat de zonde der wereld wegdraagt. Daar kan een mens ook niet uitkomen met zijn eigen. En niet achterkomen. Maar ze zullen wel erachter komen. Want als deze stem, het wordt een stem genoemd. Eén stem. Alles wat er gebeurt, daar wordt een stem genoemd. Een stemme Gods. Als deze stem geschied was, kwam de hele menigte samen en werd beroerd. Want een ieder hoorde in zijn eigen taal spreken en ze ontzetten zich allen. Hé, we hebben even gelet op het wonder van de uitstorting van de Heilige Geest. Laten we nou eens letten op wat er gebeurt. Wat er gebeurt. Door die uitstorting van de Heilige Geest en de tekenen die er waren. Ze komen allemaal tezamen. Dooi en levende, hoe je het ook noemen wil. Maar laten we maar zeggen, al die beenderen, net als in die vallei, die komen eraan. Nee, ze zeggen hem, die dooie beenderen kunnen toch niet lopen. De Heer weet alle wegen en middelen te gebruiken. De Heer weet het wel. De Heer kan een wesp gebruiken om ons in de kerk te jagen en ook een wesp om ons eruit te jagen. De Heer kan een kind gebruiken, maar ook een hondje. De Heer kan het leven gebruiken en de Heer kan ook de dood gebruiken. Ja, de Heer kan de duivel nog gebruiken. Als een herdershond om ons naar onze plaats te jagen. De Heer kan zelfs zonde en ellende dienstbaar stellen in zijn goddelijke handen. Om een mens te brengen waar hij hem hebben wil. Maar zo wordt het uitwendige, dan zou je zeggen, ja, ach, een mens houdt er zulke rare dingen op na, weet je wel. Een mens, hè, dat ja, hoor eens kijken als er hier of daar wat aan de hand is en, nou ja, dat stelt toch niks voor. Stel voor, er zijn van mensen met vakantie ergens en die stappen de kerk in, hier of ergens anders. Nou ja, dat is niks bijzonders. Er zijn zoveel dingen. Kijk, dat komt omdat de mens beseft niet, hè, dat God alles gebruikt. Dat God een ordinaire ruil kan gebruiken van de straat. Om een mens de kerk in te jagen. Of onder zijn woord te brengen. Dat beseft de mens niet. De mens heeft allemaal hele mooie vrome verhalen. Omdat hij eigenlijk niet zo graag wil erkennen. Dat hij in de kerk zit. Omdat God het hem gebracht heeft. God alleen. En dat hij anders van zijn leven geen poot in de kerk gezet zou hebben. Nooit niet. Dat wil hij niet zo graag weten. Want hij wil juist met zijn eigen waarde, met zijn eigen keuze, met zijn eigen opvoeding en met zijn eigen christelijke besef, wil hij kerkganger zijn. Maar je kan er gerust een beetje om lachen hoor. Het is groot dat we in de kerk mogen zijn, maar het heeft de Heer gedaan. Dat doet de Heer. Nou, hier is er een geluid. Die mensen die horen dat allemaal aan. En wat gebeurt er? Ze raken helemaal verstrikt, die mensen. Allereerst is er verwondering. Of ontzetting. Ontzetting. Zoiets als verbazing. Te begrijpen iets. Als we iets niet begrijpen, dan raken we in de war. Zo is het. Laat maar eerlijk zijn. Als we iets niet begrijpen, het is te groot voor ons bevattingsvermogen, dan is het eerste schrik. Angst. Benauwdheid. Wat staat ons nou te wachten? Wat is er nou aan de hand? En bij die ontzetting komt, bij de schrik komt verwondering als ze nog even langer staan te luisteren. Want daar horen ze in hun eigen taal, horen ze de werken God spreken. Hoe dat precies geweest is, dat laten we nu liggen. We hebben er wel eens meer aandacht aan besteed, uiteraard. Maar in ieder geval, ze horen hen in hun eigen taal de grote werken van God verkondigen. En dat is zo'n wonder als een mens de werken van God verkondigt. Want dat kom je niet tegen. Dat kom je niet tegen. Dat is een wonder. Bekeerde mensen, pratende mensen. zeurende mensen, die kom je zat tegen. Maar mensen die naar de hemel kijken en die God groot maken, oh, dat is nou echt een wonder. Dat is een wonder, dat gebeurt niet zoveel. Gode zij dank gebeurt het wel eens, soms pas met de dood in ons lichaam. Ja, soms. Dan hoor je, ja, hij heeft zo gezongen vannacht. Terwijl de dood eraan kwam. Dat is een wonder, hè. Dat is de Heer midden in de dood soms. Zwijgers, soms hele zwijgers, die in hun leven, ja, niet veel gezongen hebben. En die opeens uitbreken in zijn lof. Oh, hier is het echt, het oog omhoog en het hart naar boven. Dat is het hier. Om God te prijzen bovenal, dat zijn naam is zeer hoog verheven. Dat doen ze hier. En daarom schrikken ze zo. En zijn ze zo verbaasd. Want al denkt de mens dat hij bekeerd is. En dat hij van de vereniging Soli Deo Gloria is. En tot meerder eer van God. Daarom weet hij nog helemaal niet wat het betekent. Om God te prijzen. En hem te danken. Daar weet hij niks van. Met al die dingen zo. Ach, je hoeft er niet te benauwd over te denken. Maar als je die platen ziet met die zangkoren en zo ook, dan mag je er wel eens bij denken. Je hoeft niet te verdenken, zo bedoel ik het niet. Denk je, ja, zou er nou nog één bij zijn die wiens hart bewogen is. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Ik zal zingen voor de opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Nou, het is gelukkig niet weg. Wat er hier staat, dat gebeurt, dat zal doorgaan, want al wat hij vroeg, zal juichen tot zijn Heer. Zijn erfvolk zal verblijden, hem zegenen, heren. Ze ontzetten zich en ze verwonderen zich en zeggen, zijn er allemaal maar gewone mensen daar? Galileërs, wat is dat? Het zijn geen talensprekers, taaldeskundigen, nee. Maar het zijn mensen met een beetje een aparte tongval, die Galileërs, dat wel. Een beetje plattelandstaaltje. En maar nou horen we ze hemelse taal. Wat is er toch aan de hand? Hoe komen die mensen, hoe weten ze dat? Ja, ja. Hoe weten ze dat? Ja, lang geleden was er een kereltje in de familie van ons, die zat op school. En de meester had veel moeite met hem, want hij was zo dom. De meester zei, jongens, wie weet er wat een aartsvader is? Toen stak hij zijn vinger op en toen zei hij, uit de aarde aartsmeester. Lelijke suffert, heb er niks mee te maken. Dat heb er niks mee te maken. Hij was slecht in taal. En toen kwam de meester bij overopen aan huis en toen zegt hij, ja, ik kan hem zo weinig leren en pas geleden zegt hij, ik begrijp er niks van, het was nog voor de christelijke school natuurlijk. Hij zegt, toen zei hij, meester, ik ken een taal, de taal Kanaans, kent u die ook? Hij zegt, nou wat hij daar nou mee bedoelt, dat begrijp ik niet. Nou zegt zijn vader, dat begrijp ik wel, oh meester, dat is wel goed. Of zie je, verwondering, een andere taal. Hij is niet oud geworden. Toen hij eeuwig de Heere mocht loven en prijzen. Maar kijk, daar zijn wij zo vreemd onder, hè? Daar is een mens zo vervreemd van. Wat is dat toch? Wat wil toch dit zijn? Het ligt buiten mijn gezichtsveld. En ik denk dat ik al een vrij breed gezichtsveld heb, hoor. Ik heb al heel wat van de wereld gezien. Joden, godvruchtige mannen, waar je ook vandaan komt. Je hebt al heel wat wereldwonderen gezien. Je hebt al heel wat tempels gezien. Je hebt je in heel wat culturen verdiept misschien. Maar nou opeens sta je met een mond vol tanden. Wat dat nou moet zijn. Wat dit toch te betekenen kan hebben. deze eenvoudige mensen die Gods lof staan te vertellen. Ze worden ontroerd. Nou, dat geeft niks. Geeft niks, dat is mooi, hè? Ja, mooi, je kunt zeggen, ja, maar het is toch niet om te lachen. Ja, ik vind het wel om te lachen. Niet om uit te lachen, maar om ons eigen uit te lachen. He, daar staan we nou. Al die mannen die worden opgenoemd, ik ga die landstreken niet weer opnoemen, want ze zijn ons al voorgelezen. Ze worden tenslotte twijfelmoedig, dat wil zeggen, ze worden heen en weer geslingerd. Wat is er toch aan de hand? Wat is er toch aan de hand? Oh ja, dat is helemaal niet zo erg dat een mens is heen en weer geslingerd wordt. En dat hij eens een steek door zijn hart krijgt. En dat hij eens een keer naar zijn adem staat te happen. Of dat hij zo'n pijn krijgt dat hij als een balletje in elkaar krimpt. Dat is niet zo erg. Nee hoor. Nee. Want je moet altijd maar zo denken. De Heere trekt wel eens aan dat boompje. De Heere laat ons wel eens even voelen en roept ons wel eens toe. Jij bent ook van gisteren en je weet niets, man. Je bent eigenlijk al voorbij van gisteren. Je telt niet mee. Dat is wel eens goed. We hoeven elkaar geen zwarigheid toe te wensen. Maar als we onze vleugels zo uitslaan, misschien, en op wegen gaan wandelen buiten het woord van God en ons daartegen verzetten, oh, kan de Heer ook dat wel gebruiken, hoor. Of, en dat is het ontzaglijkste wat je hebben kan, of zij lasterde God vanwege de plagen. Dat is helemaal verschrikkelijk. Maar als dat niet het geval is, nee, is zo erg niet wat ontzetting en wat twijfelmoedigheid. Wij hebben elkaar er wel niet voor over, dat weet ik wel, maar de Heere weet wel wat goed voor ons is. De Heere weet ons geëffende paadje, dat platgetreden paadje van al die Joden en Jodengenoten naar de bieren en noem maar op. Hè. De Heere weet dat mooi ingerichte systeempje met één beweging in elkaar te laten storten. En nou weten ze misschien opeens niet meer hoe ze bekeerd moeten worden, hoe dit is en hoe dat is en zus en zo. Wat wil toch dit zijn? Ja mensen, wat wil toch dit zijn? Daar kom je niet achter uit jij, hoor. Uit je eigen word je of twijfelmoedig en je kruipt in de hoek, of, en die zijn er ook, goddeloze spotters die zeggen, die lui zijn dronken van de limonade. Spot, hoor. Een bijtende spot. Maar erachter komen van je eigen? Nee, maar het is toch wel fijn dat ze zeggen, wat wil toch dit zijn? Niet zo erg hoor, als een kind zegt, oh papa, nou weet ik het niet meer. Ja, papa weet het ook niet. Die weet het ook niet, maar de Heere weet het. Het is niet zo erg om te ontdekken, oh, ik heb altijd mijn eigen voor een bekeerd mens gehouden enzovoort, maar nou ontdek ik dat ik onbekeerd ben. Ik ben altijd een godvruchtige beleider geweest en nou ontdek ik dat ik een geestloze beleider ben. Een geestloze beleider, en niet zwerf. Want ja, waar de Heer komt om te helpen, daar moet ook hulp nodig zijn. En daarom is dat de hulp van de Heer vaak, en dat vergeten wij, hè? En daarom raken we helemaal in de war. De hulp van de Heer is vaak iets heel anders dan dat wij denken. Wij denken bij hulp aan uitredding. Maar de Heer kan onder hulp wel eens verstaan dat hij ons zo door elkaar rammelt dat we het oosten van het westen niet meer weten te vinden. En dat we zeggen, ik ben op een doodlopende weg en nou is het afgelopen. Dat dat hulp is, dat zien wij zo niet. Want wij denken bij hulp altijd aan gesterkt worden. Groter worden. Maar dat het nou ook een hulp van God is om ons af te breken. Om ons af te leren zien van onszelf en alle andere schepselen. En het oog te richten op de levende God. Nou ja, hoe ik die mensen in moet delen, ik weet het niet hoor. De een zou zeggen, het zijn aangeslagen mensen. De ander zegt, gearresteerde mensen. Maar ik zeg, het waren Arabieren en Cretens en allerlei meer van dat soort mensen. He? Wij gaan niet verder. Gewone mensen. maar ze zijn wel goed van hun stuk gebracht. En ze zeggen, wat wil dit toch zijn? Nou, dan gaan we mee naar huis, ben je ook wel eens van je stuk gebracht. Dat je het niet meer weet. En dat je zegt, ach, oh, oh, dat je een kleur krijgt als je eraan denkt zelfs. Een kleur krijgt. Oh, dat je zegt, ouwe zot, dwaas die je bent. Wat heb je in woorden gesproken zonder verstand? Je hebt geen mensenverstand. Het is niet zo gek hoor om eens te zeggen, wat wil toch dit zijn? Ik begrijp het niet meer. Want de Heere God, die zal de zondaars zijn wegen leren. Amen.